Wordt Mugello het circuit waar Max Verstappen bij de Mercedes gaat verrassen? Ferrari viert dit weekend de 1000ste GP in de Formule 1 geschiedenis, maar overschaduwt Vettel het feestje? Is Aston Martin de juiste keuze voor de Duitser en waar ligt de toekomst van Sergio Perez in de autosport? De Formule 1 experts bij nu.nl geven je antwoord op al deze vragen in deze nieuwe editie van De Bordradio.
Yeah, here we go again.
Get in there, Lewis.
It's broken! It's broken!
Laps are steering wheel, yeah.
Yes, boys, come on! Yes!
Oh, this feels good. This feels really good.
Welkom bij aflevering 18, seizoen 3 van De Bordradio, de Formule 1 podcast van nu.nl, waarin wij deze keer gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Toscane op het prachtige Mugello. Mijn naam is Bas Scharwachter en achter de plexiglas tegenover mij zitten Joost Nederpelt en Patrick Moeke. Dat zijn onze Formule 1 experts van nu.nl. En geef antwoord op al jullie vragen, maar het is vooral jullie mening erover.
Ja.
Zullen we gelijk over Mugello beginnen? Ja. Wat een prachtig circuit. We kennen het van de MotoGP.
Zeker.
Gelijk een vraag voor jou, Joost. Kan je hier inhalen?
Nee. Nou ja, je kan hem wel inhalen, maar het wordt wel heel moeilijk.
Patrick, is het dan wel een mooie... Is het dan een mooie layout? Is het een mooi circuit?
Ja, het is een fantastisch circuit. Het is ligt midden in de berg, in een soort dal ligt het. Het is jammer dat er geen fans bij mogen zijn. Want zeker bij die MotoGP, die gele fakkels met Valentino Rossi. Ja, dat is weergaloos. Ik slis trouwens een beetje. Misschien dat de mensen het al gezien hebben. Maar,
Oh ja, je hebt een beugel.
Nederpelt heeft eindelijk zijn moment dat hij mij een beetje kan uitlachen. Want ik heb een beugel sinds gisteren.
Ja, ik heb je er niet uitgelachen.
Nou, wel een beetje leedvermaak zie ik al in zijn ogen. Dus als de mensen, de luisteraars horen wat slist, die moeken zo erg.
Ja, komt wel goed dat je het even zegt. Maar ja. Mugello is natuurlijk een prachtig circuit. Inderdaad, we kennen het van de MotoGP.
Ja.
Maakt het dan ook meteen een Formule 1 circuit?
Nee, zeker niet. Nee, je kan hier niet inhalen omdat het eigenlijk alleen maar medium en hoge snelheidsbochten zijn. Je wil coureurs kunnen uitremmen. Ja, dat kan hier bijna niet. Het kan alleen in de eerste bocht misschien. Maar zelfs daar is het wel wat lastig, denk ik.
Ja, we nemen deze podcast na de eerste vrije training op. En we zagen dat ze de derde versnelling eigenlijk 0 keer aangeraakt hebben. Ja, misschien bij de start dat ze het even aanraken en bij een pitstop.
Ja.
Het is alleen maar in de vierde versnelling of hoger.
Ja, het is allemaal hoge snelheids, zelfs de chicanes zijn vol gas. En dan denk je misschien van, oh, je ziet die auto's continu als een speer door het beeld schieten, alleen maar rechtuit. Nee, het zijn allemaal bochten, maar allemaal bochten die de huidige Formule 1 auto's met het downforce niveau wat we nu hebben. Hè, dus die auto's van nu die leveren zoveel downforce op dat het grotendeel, al zou je daar gewoon met een Formule 3'tje rijden of met, gaan we straks nog over hebben wat Max Verstappen heeft gedaan met een Porsche, weet je, om het circuit te verkennen, ja. Dan is lang niet alles vol gas. Die auto's hebben veel minder downforce, maar die Formule 1 auto's, ja, die trekken hem overal doorheen. Dus en dat is maakt het aan de ene kant een heel uitdagend circuit. En dat is een beetje wat het is. Het is voor de coureurs, denk ik, een van de leukste circuits van het jaar. Voor onze kwalificatie denk ik ook wel. Maar de race kan, nee, in potentie kan wel eens een optocht worden.
En dat komt omdat er één DRS-zone is, Patrick. Is het logisch eigenlijk dat er één DRS-zone is?
Ja, kijk, DRS moet altijd op rechte stukken zijn. Nou, die zijn er gewoon niet zo heel erg veel. Eén heel lang rechtstuk, hè, met een heuveltje erin. MotoGP zie je daar altijd hele spectaculaire acties. Finishes van met minder dan een tiende van een seconde ook. Al staan we nog wel eens bij. Terugkomend op je vraag van DRS. Je hebt daar gewoon rechte stukken voor nodig. En die zijn er niet meer dan één lange.
Dus we gaan alle inhaalacties gaan we vermoedelijk verwachten op het rechte stuk. Als er al ingehaald gaat worden.
Ja, alleen zelfs daar is het denk ik moeilijk. Omdat voordat ze het rechte stuk opdraaien is een lange doordraaier. Een soort van hele grote, nou, het is geen haarspoortbord, maar een hele lange doordraaiende bocht. En daar heb je denk ik heel veel last van vuile lucht als een auto voor je rijdt. Dus en je wil juist aansluiten om dan in de DRS-zone toe te slaan. Maar dan moet je wel kunnen aansluiten. En ik denk dat gewoon heel lastig gaat worden. Dus dan heb je echt een bandenverschil nodig of echt een groot snelheidsverschil. Dan kan het natuurlijk wel. Dus we gaan wel inhalacties zien. Maar de strijd vooraan wordt denk ik niet daarmee beslist. Dat wordt echt een tactisch spelletje.
Nee, interessant hoe dat werkt. Want het lange rechte stuk is misschien wel langer dan de meeste circuits. Zoals een Hongarije moet ik denken. Ja, een Spanje, ja. Een Zandvoort. Ja. Hij zal waarschijnlijk langer zijn.
Ja.
Maar door die laatste derde sector kan je dus moeilijk volgen en daardoor kom je dus niet dicht genoeg op het rechte stuk. Zit dat zo, Patrick?
Ja, nee, dat zit precies goed. Je hebt die aansluiting al een beetje nodig. Ja, je komt er waarschijnlijk pas op het eind van het rechte stuk bij.
Ja.
Dus ja, maar misschien hopelijk zitten we er ook helemaal naast. Misschien blijkt dat je wel bepaalde bochten, dat je daar andere lijnen kan rijden en dat je misschien wel ergens anders ernaast kan zetten. In Maleisië heb je ook een paar van die bochten waar je dus wel alle asfalt kan gebruiken om in te halen in bepaalde bochten. Ja, dat zou misschien hier ook wel kunnen.
Ja, je zal waarschijnlijk wel zien dat coureurs dan inderdaad in die laatste bocht gaan zoeken naar andere lijnen, dat ze niet rechtstreeks in de vuile lucht rijden. En inderdaad, wat Patrick zegt, Maleisië is daar ook een voorbeeld van. Daar heb je natuurlijk ook de laatste bocht voor start-finish en dan een DRS-zone op dat stuk. Helaas rijden we daar niet meer. Maar daar zag je coureurs dat ook vaak doen. Dat je dus uit de lucht gaat en dan een andere lijn die even goed snel is. Iets minder snel, maar dan en dat je dan net die aansluiting kan vinden. Want als je er rechtstreeks achter blijft rijden, ja, daar ben ik van overtuigd, dan wordt het heel lastig. En dan ga je gewoon tijd verliezen en dan kom je er echt nooit meer bij op het rechte stuk.
Ja, wat ik zei, we nemen deze opnames op na de eerste vrije training. Soms doen we het ervoor, maar we moesten toch even met eigen ogen zien hoe die auto's op het circuit liggen. Patrick, jij zei meteen ter constatering, sector 3, dat is Verstappenland.
Nou, daar is in ieder geval heel goed, die derde sector. Dat is al meteen opvallend. Dat,
in vergelijking met de andere teams?
Ja, met Mercedes kijk je dan naar, toch? Daar was hij verder het snelst. En dat is ook niet gek als je ziet wat toch wat bochtiger. Daar zal Verstappen dit weekend zijn winst moeten gaan pakken, is de eerste vroege conclusie.
Ja, en dan moet ik aan Joost vragen waarom. Want hij is onze technische man, natuurlijk.
Nou, dat weet ik niet in detail, want ik weet niet precies hoe ze die auto's hebben afgesteld. Ik denk dat vooral in die hoekige eerste sector, dus laten we even de mensen toch een beetje proberen mee te nemen. Je hebt een lang rechtstuk, dan heb je een doordraai, dan heb je twee keer eigenlijk dezelfde bocht. En dat is heel hoekig. Ik denk dat iets meer in het voordeel van Mercedes is. En dan in de laatste sector heb je ook wat meer van die ronde bochten, zeg maar. Ik denk dat de Red Bull misschien wel iets meer downforce heeft dan de Mercedes, omdat ze daar dan gewoon meer van profiteren. Maar kijk, het is voor alle teams, je denkt misschien van, ze gaan naar een circuit, daar hebben ze nog nooit gereden. En ze weten eigenlijk echt niet hoe ze die auto moeten afstellen. Maar die teams zijn tegenwoordig zo slim en die hebben zoveel data. En ze doen een laserscan van het hele circuit. Ze kijken naar het asfalt. Ze weten eigenlijk van tevoren al hoe ze die auto ongeveer moeten afstellen. En dan is het nu in het weekend is het nog een beetje fine-tunen. Maar je gaat niet zien dat een team de auto ineens helemaal verkeerd afgesteld heeft.
Hetzelfde geldt voor de coureurs, hè, trouwens. Ik dacht nog van, misschien dat sommige coureurs hier wel een voordeel zouden hebben, omdat er nog nooit gereden is. Hè? De Verstappen, de Hamiltons van deze wereld. Maar ik sprak met Guido van der Garde een paar weken terug, ook toen het net aangekondigd werd, Mugello. En hij zegt, die gasten zijn allemaal zo goed. Je rijdt daar 2-3 rondjes en je weet gewoon hoe zo'n circuit in elkaar steekt. Ja. Dat is ongelooflijk.
Maar in ieder geval, en het punt is vooral dat Red Bull dan wel ook al kan kijken van waar kunnen wij onze auto het meeste benutten. Hè, de kracht van onze auto, waar komt die het meest tot z'n recht? En die kijken dan naar die laatste sector. En het kan best zo zijn, neem ik wel aan, dat ze dan hun auto daarop hebben afgesteld. En dat ze dan relatief weinig tijd verliezen in de eerste twee sectors en dan in die derde kunnen toeslaan. Eigenlijk wat Mercedes de afgelopen twee races ook heeft gedaan, alleen dan op een andere manier.
Ja, want ik zei al tegen jou, Joost, van die achtervleugel die is wel in vergelijking met natuurlijke Monza heel erg hoog.
Ja.
Waarom is dat zo en waarom gaan we dat zien?
Nou, dat is omdat we zijn eigenlijk, zeker als je het in de stap vanaf Monza is, het meest lage downforce circuit van van de kalender. En we zijn nu naar, je moet dit circuit eigenlijk een beetje zien als Suzuka in de vorm gegoten van Hongarije. Dus in Hongarije heb je nog echte haakse langzame bochten, die heb je hier niet. Maar het lijkt een beetje op Suzuka, maar dan in klein. Dus het is gewoon het is best wel een, ik wil niet zeggen een Mickey Mouse baantje, maar het is een compacte baan. En ik denk dat die teams gewoon wel in zekere zin wel daarmee heel erg goed overweg kunnen. Dus wat was je vraag? Ik ben echt niet meer.
Joost begint soms aan een verhaal en dan houdt hij ook niet meer op. Hè? Dat is wel mooi om te
vragen. Ja, maar wat was je vraag?
Dat is best een interessant verhaal.
Ik was op een gegeven moment de draad kwijt. Wat was je
toch
vraag?
Toch even een inhoudelijke vraag. Ze hebben een hele hoge achtervleugel.
Oh ja,
waarom hebben ze vorige week op Monza over gehad dat die achtervleugel zo plat als een pannenkoek was?
Ja, nee, dus dit is een high down force circuit en daar komt eigenlijk meer. En dat is door die mid-speed en high-speed corners, waar die teams het altijd over hebben. Laatst las ik op Twitter een discussie over al die technische termen wel mee moeten nemen. Maar ja, dat is waar de teams ook over praten en de coureurs. Dus lage snelheidsbochten heb je bijna niet. Daar heb je, dat is Monaco, heb je natuurlijk ook heel veel downforce nodig. Maar al wil je hier echt het vermogen van de auto benutten en de bochtensnelheid, dan moet je veel downforce hebben. En daarom rijden ze nu met van die steile vleugels. Ja. Met een dikke gurney er nog op. Zo'n randje extra. Ja, het is echt. En daarom denk ik dat Ferrari het ook goed gaat doen, maar daar hebben we het zo over.
Ja,
want anders
zeker.
Ben ik weer te lang aan het woord.
Ja. Patrick, even tijd dat jij weer aan het woord bent. Ja. Ook al ben je aan het slissen.
Ja, goed.
Nee, dat effect van een hogere achtervleugel betekent toch ook dat het DRS meer effect heeft op het rechte stuk?
Ja, logisch, want je gaat ook meer, je gaat ook harder, dus kan je meer topsnelheid meenemen. Zoals ik al zei, dat kunnen we maar op één gedeelte zien, alleen op het lange rechte stuk. Dus ik ben benieuwd. Ik ga ervoor zitten.
Ja, maar wat jij bedoelt is vooral dat als je dus meer downforce hebt, dus meer drag, en je zet dan de achtervleugel open, dan heeft hij meer effect, relatief, dan Monza.
Dus het gat ook groter in de achtervleugel?
Oh, nou, het gat is niet... Ja, het gat is... Nee, daar zijn limieten aan. Je heeft altijd hetzelfde gat.
Oh, dat wist ik niet.
Het gat is wel groter. Nee, het gat is hetzelfde, alleen de normale toestand is anders. Zo is het. Dus het verschil is veel groter. Ja. Maar dan nog denk ik niet dat het genoeg is om heel veel inhalacties te krijgen.
Ja, heel soms dan... Een vooruitblik in 2017 was super makkelijk. Want dan konden we zeggen, Mercedes was de allround auto. Ferrari was altijd met lange rechte stukken, snel. Ja. En Red Bull kon accelereren in echt van die Mickey Mouse baantjes, zoals Hongarije, Monaco natuurlijk.
Ja.
Die hele situatie is nu compleet overhoop geschopt.
Ja.
Mugello, bij welk team past dit nou?
Nou, als ik gewoon...
Natuurlijk bij Mercedes.
Bij Mercedes gaat hij snel zijn. Dat is geen. Maar ik denk dat Red Bull veel dichterbij zit dan ook op Spa. Ik ben echt wel benieuwd naar hoe Red Bull het gaat doen. McLaren verwacht ik veel van. Renault dit keer iets minder. Die zijn beter met lage downforce. En ik denk dat Ferrari het relatief veel beter gaat doen dan zeker Spa en Monza. Omdat dit hun auto is eigenlijk... Ze hebben vorig jaar gedacht, we moeten veel meer downforce op de auto. En dat hebben ze gedaan. En toen ging de motor in 51 pk achteruit. En dat is een groot probleem. En daardoor gingen ze zo slecht in Spa en op Monza. Maar dit is eigenlijk waar die auto voor ontworpen is. Dus in principe moet hij... En we hebben het gezien in de eerste vrijtraining. Dat zegt allemaal nog niet zoveel. Dat wil ik er graag bij zeggen. Maar Leclerc zat wel op de pace gewoon. Dus ik denk dat Ferrari wel gewoon weer in de punten gaat rijden dit weekend.
Is het ook niet zo dat ze even in die eerste vrije training willen laten zien... Kijk, we zijn er.
Nee, dan houden ze zichzelf voor de gek. Waarom zouden ze dat doen?
Het is toch duizendste Grand Prix, hè, natuurlijk. Ja. Gewoon even voor de sponsoren. Kijk eens, dat Ferrari nog in dat toplijstje staat.
Nee, dat geloof ik niet.
Ze hebben een nieuwe livery, wat Bordeaux-rood-achtig.
Ja, prachtig.
Ja. Het zou wel twee keer zo hard terugkomen ook als ze dat zouden doen. Want dan sta je op de kwalificatie, dan laat iedereen zijn tanden zien. En dan weet je sowieso waar je staat. Dus als je dan nu met heel weinig benzine hebt gereden om maar een beetje hoog te staan in de eerste training, dat zou je alleen maar jezelf mee hebben.
In het verleden zag je wel eens dat kleinere teams, zoals Minardi of zo, die hadden dan ineens een run met heel weinig benzine om even gewoon even bovenaan te staan, even in beeld te zijn, de sponsors even te laten zien. Maar dat zijn allemaal dingen, dat hoeft Ferrari niet te doen. En ik ben ervan overtuigd dat niet het geval is.
We zagen dat Max Verstappen, ik spreek toch even over Max Verstappen, niet over Red Bull Racing natuurlijk, helaas voor Alexander Albon, maar toch minder relevant in dit verhaal, dat Max Verstappen moeite heeft met de middenmotors op dit moment, met Renault, McLaren en Racing Point. Hoe gaat dat op dit circuit zijn? Je zei het net al een klein beetje.
Ja, dus
jij zegt ook dat Red Bull het goed gaat doen.
Die zitten ervoor, ben ik al van overtuigd. Ja. Ik zie McLaren wel echt stappen maken de laatste weken.
Wie is nou het team achter Red Bull op dit moment?
Ja, dat verschilt gewoon per circuit.
Ja, precies.
Dat verschilt echt per circuit. Soms is het Racing Point, afgelopen weekend was het McLaren dat gewoon het tweede team was, denk ik. En daar weer achter Renault. Maar dat is het leuke van het middenveld dit jaar. Het is gewoon hartstikke onvoorspelbaar. Dus wie zit hier het dichtst erachter? Ik denk dat McLaren wel weer heel dicht in de buurt gaat komen. Maar misschien ook wel Ferrari.
Je weet het niet. Of Alfa Tauri. Vorige week kunnen we toch gewoon zeggen dat Alfa Tauri, die moeten we ook niet onderschatten.
Die hebben echt een best wel relatief goede auto. En dat heb ik vorige week ook nog geschreven over Gasly. Die had in België ook al echt een heel goed resultaat kunnen rijden. Maar toen kwam de safety car net verkeerd uit. Weet je, dat is net het geluk of ongeluk wat je op zo'n moment hebt. Maar toen had hij echt een hele goede strategie. Alleen die werd gedwarsboomd. Eigenlijk door Antonio Giovinazzi met die crash toen. Maar we hoeven niet helemaal terug te blikken op die race. Dus ze zijn goed bezig. Maar in principe denk ik niet dat die auto... Die doet onder voor de niveau voor de McLaren en voor de Racing Point. Ik denk wel dat ze met Renault kunnen knokken. Want die hebben gewoon elke keer als er een medium of laag downforce, dus Silverstone, Spa, Monza, dan komen ze goed voor de dag. En dan komt er een circuit waar je veel downforce, dan werkt die auto gewoon niet. En dat ga je dus dit weekend weer zien.
Sorry voor de liefhebbers van het technische hoekje van Joost. We hebben deze keer niet een officiële...
De hele podcast is een technisch hoekje nu.
Ja, dat is nu een heel technisch hoekje. Ik ga hem nog iets technischer maken. Want ik krijg echt een fantastische vraag binnen van Jeroen Adema. Ja. Vind ik echt een hele mooie vraag. Die zegt, Gasly die wint vandaag in een Alfa Tauri. Die mail is dus zondag geschreven. Met zijn eigen filosofie op het aero-pakket. En als ik het goed heb, hebben zij niet lang zo'n hele hoge rake als Red Bull. Waar we het dus in een eerdere podcast over gehad hebben.
Dus ze hebben iets minder,
Iets minder. Waarom worden Red Bull junioren in een auto opgeleid die een andere filosofie hebben over de aero dan hun grote broer?
Nou, maar zo anders is die auto ook niet, hoor. We hebben het de vorige keer ook over gehad. Ik denk dat hij gewoon vooral minder extreem is dan de Red Bull. Qua filosofie en qua hoe die auto is aangepakt. En Red Bull is gewoon een vrij extreme auto in hoe, hoe de aerodynamische balans ligt. En inderdaad met die rake en dat soort dingen, daar zijn ze redelijk extreem mee. Eigenlijk is de Alfa Tauri gewoon een Red Bull Light. Zo moet je dat een beetje zien. Het is niet dezelfde auto. Het is ook niet, ze maken dat chassis zelf. Ze maken best wel veel dingen zelf. En ik denk dat het ook wel af en toe een beetje een proeftuin is voor Red Bull om bepaalde concepten te proberen. We hebben ook wel eens gezien dat Mercedes, die had er een hele hoge, dat die hebben ze nog steeds trouwens, een hele hoge voorwielophanging. De wishbone zat er heel hoog. En dat had toen nog Toro Rosso had dat toen ook. En ik denk dat dat toch ook een beetje is om voor Red Bull. Want het eigenlijk is je hebt Red Bull Technology, zo heet dat bedrijf volgens mij. En dat is eigenlijk, die maken de Red Bull en die leveren ook spullen aan de Alfa Tauri.
Dus op een legale manier.
Ja, op een legale manier. Dus, die informatie komt wel allemaal tot Red Bull.
Maar het is een beetje alsof je een jeugdspeler van Ajax, Feyenoord of PSV, of AZ, of Utrecht, opleidt in een 4-4-2 systeem. Ja. En dan moet je in één keer in Ajax 1 of in Feyenoord 1.
Voetbalmetaforen doen het wel goed, hè, de laatste tijd.
Maar snap je wat ik bedoel?
Ik snap wat je bedoelt. Ik denk dat het dat moet niet uitmaken. Die coureurs die moeten gewoon goed genoeg zijn dat ze met alle soorten auto's overweg kunnen.
Kijk, je moet wel eventjes de tijd krijgen om te wennen. Maar als je nu Hamilton in een, bij wijze van spreken, in een andere auto zet, dan zijn zijn resultaten ook goed. Ik weet niet of hij weer wint, maar op een gegeven moment, als je kilometers maakt, dan ben je daar wel aan.
Ja, maar om de vraag van Jeroen Adema dan rond te maken. Hij zegt ook, is dat wellicht ook de reden dat eerst Gasly en nu Albon zoveel moeite heeft met die Red Bull?
Ja, nee, dat is wel zo. Omdat het
een hele andere auto.
Een vrij extreme auto is, ja. Ja, maar hij is niet heel anders. Hij is gewoon verder en ze zoeken concepten gewoon, zoeken ze meer het randje op. En dat is meer hoe het is. Maar kijk, er zit ook gewoon veel meer ontwikkelingsgeld in die Red Bull. Hij is gewoon verder gevorderd in de ontwikkelingscyclus, zeg maar. En kijk, zoals Red Bull, die heeft dit jaar heel erg geprobeerd om goed te zijn in langzamere bochten. Door als de auto stuurt, dat die neus veel meer zakt, zoals de Mercedes dat ook heeft. Ja, dat heeft de Alfa Tauri heeft dat nog niet. Dat is zo'n concept. Dus ja, hij zal nooit helemaal hetzelfde zijn. Maar het is ook niet zo dat het een diametraal andere auto is dan... Dan, het is geen Mercedes, die Alfa Tauri. En grote delen van het concept zijn gewoon rechtstreeks overgenomen van Red Bull. Dus het is in zekere zin wel een vergelijkbare auto, maar ja, wat ik zeg, minder extreem.
Racing Point is natuurlijk de kopie van Mercedes van vorig jaar. Betekent dat dan ook dat dit een ideaal circuit is voor hen? We hadden het net al even over strijd in het middenveld. Maar is dit nou niet juist het circuit waar Racing Point in zou moeten accelereren?
Nou, als je naar eerdere races van dit jaar kijkt, bijvoorbeeld een Hongarije, waar ook heel veel downforce belangrijk is. Daar kwam Racing Point ook goed voor de dag.
Ja, strong derde in de kwalificatie.
Ja, precies. In ieder geval in de kwalificatie race was dan iets minder.
Ja.
Maar ik denk zeker dat die daarom weer mee kunnen gaan doen. Als we wel een beetje kijken in hoeveel zij inmiddels achter zijn gaan lopen qua ontwikkeling. Je ziet dat andere teams toch wel heel veel stappen hebben gemaakt qua ontwikkeling. Dat Racing Point wat achterblijft. Ze komen nu dit weekend wel weer met een grotere update terug. Dus in theorie zouden ze hier weer bij moeten staan, ja.
Het is een beetje alsof ik een soort van huis kant-en-klaar overneem, maar ik kan niet zo supergoed klussen. Dan wil ik er een mooie villa van maken, maar als ik twee linkerhanden heb, kan ik er niet een supermooi huis van maken.
Ja, ooit heeft geen twee linkerhanden. Maar,
Nee, maar ze hebben wel die Mercedes overgenomen natuurlijk. Dat was een hele snelle auto.
Ja, maar hebben ze dan de kennis om uit te breiden?
Dat is een hele goede vraag.
Ja, dat hebben we al een paar keer behandeld natuurlijk. Ik denk dat dat wel een probleem is. Ik denk wel ook dat ze zijn ook niet, het zijn geen amateurs. Bij Racing Point. Nee, ze weten heus wel hoe ze die auto moeten ontwikkelen. Alleen in de stappen die ze maken, denk ik dat ze minder snel gaan dan McLaren. En zeker dan Red Bull en het fabrieksteam van Mercedes.
Is dit dan overall dan eigenlijk wel een goede keus? Kan je niet beter een auto bouwen die gewoon bij je eigen filosofie beter
dat
past?
Dat is dus grappig dat je dat zegt. Nou, die keuze is gemaakt met het idee dat we in 2021 de nieuwe regels zouden maken krijgen. En die krijgen we nu door de coronacrisis en die een jaar uitgesteld. Dus
ze dachten voor even een tussenjaartje.
Ja, dat dachten ze eigenlijk. En toen dat uitstel kwam, toen verkochten ze het zelf nog van lekker, nu kunnen we er 2 jaar van profiteren. Maar ik betwijfel echt of dat zo zal zijn. Maar ik blijf ook aanstippen, hun coureurs zijn gewoon slechter dan die van McLaren en ook van Renault. Ja. Ik denk dat dat ook een verschil maakt. En Lance Stroll had natuurlijk de afgelopen race, leuk dat hij Gasly won. Stroll had natuurlijk moeten winnen. Hè, die stond voor Gasly bij de herstart.
Meest verse banden van iedereen.
Meest verse, er zat allemaal nieuwe banden natuurlijk.
Dat is waar.
Ja. Ja, maar, om het helemaal te weg te vallen, stond Stroll in principe eerste.
Ja. Ja. Ja, en hij heeft niet gewonnen. Sterker nog, hij is zelfs nog ingehaald door Sainz ook. Dus ja, ik denk dat de coureurs van McLaren sowieso en ik denk Gasly en dat soort jongens, die zijn gewoon ook beter. En dat is toch ook lekker, dat het ook af en toe nog op de coureur aankomt. Dat het niet alleen maar een auto, die auto is zo goed, dus gaat die auto zo snel. De coureur speelt echt nog wel een rol. En ik denk McLaren en Renault, die hebben gewoon een beter coureursduo. Want ik vind Perez dit jaar eigenlijk ook niet goed rijden. Weet je wel.
En na corona is hij een beetje weggevallen.
Ja, nou, maar daarvoor, ja, ze halen niet, belangen na niet alles uit het potentieel van die auto.
Nee, dat is zeker waar. Ik denk dat het bruggetje eigenlijk te makkelijk te maken is nu naar Sergio Perez.
Ja.
Voordat we over Vettel beginnen. In één keer kwam 's avonds, om een uur of acht geloof ik, kwam het persbericht naar buiten. Althans een tweet van Sergio Perez. Ik ga weg.
Ja.
Had nog een doorlopend contract. We wisten natuurlijk dat het eraan zat te komen, dat hij gepasseerd zou worden.
Hij wist niet dat het eraan zat te komen. Want hij zei dat hij erdoor verrast was en dat hij pas dezelfde middag had gehoord dat hij weg moest.
Ja, er is hem nooit iets gevraagd over de toekomst van Aston Martin. Er is daar nooit met hem over gesproken, zei hij.
Nee.
Het is toch belachelijk.
Zeker, ja. En hij is zelfs nog naar Schaffnauer meerdere keren gevraagd van jongens, speelt er niks met Vettel, hè? Want ik lees die geruchten ook. Nou, telkens heeft hij te horen gekregen van nee, je hebt een contract, je bent veilig. Is misschien een beetje naïef als je dat gelooft. Maar goed, wat moet je nog meer doen als je teambaas zegt dat je mag blijven? Nee, het kwam voor hem als een totale verrassing. En ik vind ook, ja, als je ziet wat Perez allemaal voor dat team gedaan heeft. Want eigenlijk, Perez heeft dat team in de lucht gehouden. Toen ze onder curatele kwamen te staan, is Perez geweest die met Carlos Slim en al zijn investeringsgeld dat team overeind heeft gehouden bij de rechtbank.
Ja, Carlos Slim is de rijkste Mexicaan ter wereld.
Ja.
Is de man achter Dell?
Hij is gewoon de rijkste Mexicaan.
Dan
ben je ook
de man. Sorry, nee, hij was de rijkste man ter wereld.
Ja, hij was de rijkste man ter wereld. Dat bedoel ik. Dat is hij nu niet meer. Hij is nu armoedzaaier. Maar wat was de vraag?
We krijgen een vraag van Gabor binnen. Die zegt, waarom zou je eigenlijk zo glashard liegen over de komst van een coureur en daarna helemaal de hemel in prijzen? En het gaat dan over Sebastian Vettel. Maar eigenlijk was Schaffhauer eerst aan het liegen dat Perez gewoon zou blijven bij het team.
Nou ja, ik vond dat interview ook. We hebben gisteren nog op de site een verhaal gehad over dat Schaffhauer zei van ja, we hebben al twee coureurs voor volgend jaar. En Vettel is nooit in beeld geweest. Ja, wat is dat nou voor onzin?
Waarom zou je dat doen?
Ik werd erop gewezen dat het een woordspelletje zou zijn.
Alsnog is dat heel kinderachtig.
Dat ze twee coureurs zouden hebben voor Racing Point. En het is volgend jaar niet meer Racing Point. Maar ik dan geloof eigenlijk niet.
Nee, ook voor Perez zelf. Ja, dat slaat nog op.
Ja, het is niet, zou het niet voor het eerst zijn dat ik een teambaas gewoon glashard zie liegen. Sterker nog, de teambazen hebben wel eens tegen mij gewoon aantoonbaar gelogen. Met interview persmomenten en interviewmogelijkheden. Dus dat doen ze gewoon af en toe. En daar zal misschien wel achterliggende reden voor zijn.
Het enige jammer wat Perez inderdaad te verwijten valt, is dat hij dit jaar niet meer gehakt heeft gemaakt van Stroll. Nu wordt het toch een beetje geaccepteerd dat Perez eruit wordt gezet. Hè? Ook al, ik denk dat ze nu gelijkwaardig aan elkaar zijn. Ik vind nog steeds niet dat Stroll echt de overhand heeft ten opzichte van Perez. Maar ja, Perez had hem natuurlijk helemaal het snot voor de ogen moeten rijden. Dat hij wel 100 punten voor had gestaan in het kampioenschap, ondanks die gemiste race. Dan had je veel meer vragen gehad, nu wordt het toch een beetje geaccepteerd. Terwijl als je iedereen vraagt van ja, wie is overal de betere coureur, dan is daar geen twijfel over mogelijk. Dan is dat natuurlijk Perez ten opzichte van Stroll.
Komt ook omdat we Stroll natuurlijk compleet aan het onderschatten zijn.
Nou ja, hij doet het toch, dit is zo'n best aardig.
Ja, hij doet het best aardig, maar ja, kijk.
Jullie happen niet.
Nee, maar Stroll heeft ook meer kansen gehad. Kijk naar Stoffel van Doorn en Julian Palmer. Die allemaal na één slecht seizoen, of misschien twee, eruit zijn geschopt. Ja, en Stroll, die mag die fouten maken. En dat hij in zijn, hoeveel seizoen zit hij nu? Vierde, vijfde? Dat hij nu eindelijk een beetje consistent begint te worden. Ja,
ja, terugkomend, ik bedenk me ook opeens. Kan er ook mee te maken hebben dat de teambaas van Racing Point met de bijna onuitspreekbare achternaam
Schaffhauer.
Schaffhauer. Je moet dus een beugel hebben om dat uit te kunnen spreken. Nee, dat kan ook zijn dat Aston Martin Lagonda, zoals het die fabrikant officieel heet, dat die beursgenoteerd is en dat je daardoor niet vooraf er iets boven mag zeggen.
Oh, dat
zou ook nog kunnen. Maar dan hoef je het ook niet over te liegen. Denk dan. Zeg dan gewoon niks.
Nee,
als je dan niks zegt, no comment, dan weten mensen, weet je wel, dus ja.
Het is ook een beetje, het is ook wel lastig.
Het is lastig, ja.
Voordat we het over Sebastian Vettel gaan hebben, wat natuurlijk voor hem een prachtige kans is in de Formule 1. Ik ben persoonlijk best wel fan van Sergio Perez. Goede coureur, getalenteerd. Hij moet in de Formule 1 blijven. Wij hebben daar onderling best wel discussie over op de app en in real life. Wat denken jullie eigenlijk dat hij gaat doen?
Ja, waarom zou hij nu nog... Kijk, hij wil toch uiteindelijk verder komen. En als ik ga kijken naar zijn opties die er nu zijn, dan is het alleen maar verder naar beneden, naar de grid. En hij is een van de een van de coureurs met heel veel Grand Prix, die heel veel Grand Prix op zijn naam heeft, maar nooit heeft gewonnen. Hulkenberg is natuurlijk nog erger, die heeft nooit op het podium gestaan, maar hij zit wel een beetje in die categorie dat hij gewoon echt een middenveldcoureur is en die dan, in principe zou dit natuurlijk voor hem, want Aston Martin wil de stap maken, zou dat voor hem natuurlijk perfect zijn om daarbij te blijven. Maar hij is niet welkom op die tocht. En dan zou hij nu weer bij Alfa Romeo of bij Haas achteraan de grid terechtkomen. Dan denk ik, ja, waarom ga je dan niet, als ik hem was, en ik denk dat er is, ik hoorde dat er ook wel wat gesprekken zijn met Chip Ganassi in die car team. Ik denk dat hij daar veel beter naartoe kan gaan.
Ik hoor jou geen Red Bull zeggen.
Nee, Perez gaat niet naar Red Bull Racing. Dat kan je vast zeggen. Nou, dat is niet hun type coureur die ze daarvoor aantrekken.
Ja, Joost zegt het. Kijk, puur op snelheid zou het een goede tweede coureur naast Verstappen vinden. Al is Perez misschien ook wel een beetje een haantje. Ik weet niet of hij zich laat lenen voor een rol als tweede coureur. Maar dat gaat Red Bull inderdaad nooit doen. Kijk, als ze Vettel al niet eens terug willen nemen, die notabene uit de Red Bull-familie komt, die Red Bull als het ware op de kaart heeft gezet, 4 keer wereldkampioen is geworden, dan gaan ze niet van buiten als Sergio Perez nemen. Dat zou heel raar zijn.
Toch is Red Bull ook gewoon een bedrijf, althans Red Bull Racing. En zij moeten gewoon een goede coureur hebben. En dit is misschien wel de enige mogelijkheid om nog een goede coureur naast Verstappen te zetten.
Maar Red Bull Racing heeft een zusterteam om jonge coureurs op te leiden.
Als ze dat zouden doen, dat zou zo'n enorm gezichtsverlies zijn.
Nou, ik speel een beetje advocaat van de duivel. Alleen iedereen zou begrijpen als Sergio Perez naast Verstappen wordt gezet. Want Albon is niet goed genoeg op dit moment. Gasly heeft zijn kans gehad, heeft hem niet gegrepen.
Ja, ik weet niet of ze zo denken. Ja.
Maar wie was de laatste coureur die Red Bull heeft overgenomen van een ander team?
In de Formule 1?
Ja. We vallen een beetje stil, maar... Dan moet je lang terug.
Ja, Mark Webber, 2007.
Is het gewoon Mark Webber?
Volgens mij wel, ja. Ik zat net even te denken, terwijl jij aan het ratelen.
Ja,
al die andere jongens, die zijn allemaal via Red Bull in de sport gekomen. Dus het is niet des huns, des Red Bulls, om dan zomaar ineens een Sergio Perez in die auto te zetten. Het is hun helemaal niet, dat is helemaal buiten hun filosofie.
En, 2007 werd hij overgenomen van Williams.
Van Williams, ja.
Ja, dat moet dat wel dan.
Ja, en ze gaan dat niet doen. Ze gaan niet. En daarom zie ik Hulkenberg. Kijk, Vettel zou nog kunnen. En ik zou dat ook heel graag willen dat hij dat gaat doen. Vettel zou nog kunnen, omdat hij wel echt een Red Bull verleden heeft. En we hebben wel gezien dat de Red Bull coureurs terughaalt. Die in het programma hebben gezeten. Maar verder, ja. Er gaan vooral coureurs weg bij Red Bull op een gegeven moment.
Het is wel een enorm gemiste kans voor Red Bull. Dat ze Vettel hebben laten gaan. Als het toch een moment was om nog 1 of 2 jaar te profiteren van een viervoudig kampioen. Ik weet niet of hij dat zelf heeft gewild. Misschien heeft hij zelf wel gezegd van ja, ik... Nee, dat kan. Ja. Maar als ze hem niet hebben benaderd, dan zou ik dat wel echt oliedom vinden.
Nog even met Perez, even het rijtje af. Ik denk persoonlijk dat Haas een heel goed team voor hem zou zijn.
Nee joh.
Oh. Hij is Noord-Amerikaan.
Oh, zo. Ja.
Hij heeft geld. Haas heeft best wel geld nodig. Noodlijdend, zijn ze.
Maar ja, wat heeft Haas nou voor perspectief?
Omdat ze geen geld hebben.
Nee, nou ja,
7 jaar geleden kwam hij bij Racing Point.
Maar Gene Haas, die
Haas heeft wel geld. Alleen Gene Haas, die heeft genoeg geld. Alleen hoeveel wil je er nog insteken?
Dat is misschien ook.
Ja, maar die snakken wel. Ik denk dat die wel nog gaan proberen 2022 te halen. En dan kijken hoe dat bevalt. En als dat niet bevalt, dan stoppen ze ermee. Ja, nee, hij zou natuurlijk, dat ben ik helemaal met je eens. Maar ik kijk vooral naar wat hij zou moeten doen. En ik denk niet dat hij in de Haas moet stappen, want dat wordt volgend jaar ook een beetje sneller.
Ik denk in de Formule 1 Alfa Romeo zou nog een iets logischere stap zijn.
Want Perez komt van Sauber.
Precies, hij heeft er al gereden, kent dat team al best goed.
Ja.
Heeft er ook successen geboekt. Hij heeft een paar keer, eigenlijk was daar zijn grote doorbraak, op het podium, een paar podiumplaatsen gepakt. Ik denk dat dat een logischere stap zou zijn dan Haas nog.
Ja, als ik hem was, zou ik lekker naar IndyCar gaan doen. En dan kan hij daar nog 10 jaar hele succesvolle loopbaan krijgen.
Lekker om je oren gereden worden door Rinus.
kijk
naar Takuma Sato.
Het niveau in de IndyCar is gewoon, denk ik, ietsje lager dan Formule 1. En als hij daar in een auto van Chip Ganassi kan komen, al zou dat kunnen. Dan heeft hij gelijk ook een topteam en dan kan hij gewoon winnen. En dat, ik denk dat hij dat vanuit zijn perspectief dat beter is om te gaan doen dan achteraan in de Formule 1 rond te gaan rijden met al je sponsorcentjes die je beter in Amerika kwijt kan. Want een seizoen in de IndyCar kost ook gewoon veel minder. En het is bij IndyCar is het zeker zo dat je daar... Tenminste, ik ben geen IndyCar-expert, maar daar is als je als coureur gewoon zelf je sponsoring meeneemt voor het hele seizoen, dan kan je denk ik gewoon rijden. Ik zag zelfs dat de 45-jarige Jimmy Johnson uit de NASCAR nog 2 jaar IndyCar gaat doen. Dus ja, dat kan gewoon. En dan zou ik dat gewoon lekker gaan doen als ik hem was.
Sebastian Vettel gaat dus naar het groene Aston Martin, want de Formule 1 heeft al een beetje gehint dat het team groen gaat worden.
Ja.
Dat is leuk. Historisch.
Ja, British Outfit. Racing Green. Ja, alleen we hadden het er net natuurlijk over, dat het laatste team wat met British Racing Green reed, dat was Jaguar. Op zichzelf geen groot succes. Wat toen ook een team was wat overgenomen werd en groen werd gespoten en een coureur van Ferrari haalde, in de persoon van Eddie Irvine.
Mooie helm had Irvine toen, met die leeuw op zijn helm. Mooi team ook.
Ja.
Weinig succes, mooi team.
Presteerde voor geen meter. Ja. Nee.
Dat is jammer.
Nee.
Snappen jullie de overstap van Vettel naar Aston Martin?
Ja.
Moest hij er niet gewoon mee stoppen?
Nee, hij is 33, waarom zou hij stoppen? En ik denk dat de Formule 1 heel blij moet zijn dat hij met zijn persoonlijkheid en met zijn palmares en zijn ervaring en zijn aantrekkingskracht voor de sport. Weet je, kijk, Lewis Hamilton is het grote uithangbord, maar Vettel is hoewel hij niet op social media zo actief is, is ook gewoon een aantrekkingskracht.
Maar dan kijk ik naar een Kimi Räikkönen met zoveel succes en dan zie je hem altijd maar strompelen op P16. Het gaat bij Aston Martin niet gebeuren, dat weet ik. Maar dan gaat Vettel zometeen blij zijn met P6. Nou goed, dan zou hij nu trouwens ook voor tekenen.
Ja.
Maar hij verdient toch eigenlijk veel meer dan dat? Kan hij daarmee leven met die rol?
Nou ja, het is wel een team in opbouw. Hè? En geld is volgens mij geen probleem, zover ik kan beoordelen. En qua infrastructuur, qua faciliteiten moeten ze misschien nog wel een paar stappen zetten. Je zit wel in een iconisch merk. Hoewel, het is natuurlijk wel gewoon een overgespoten Racing Point. Maar dat zie je vaker bij de Formule 1. Dat een Alfa Romeo doet natuurlijk hetzelfde. Dat de fabrikant eigenlijk gewoon een sponsor is. En dat een race team het doet. Ja. En,
de fabriek blijft gewoon hetzelfde van Racing Point, toch? Het is puur een andere naam.
Ze hebben net een nieuwe fabriek gebouwd volgens mij in Silverstone, toch?
Dat is allemaal verbouwd. Ja. Maar kijk, Mercedes is uiteindelijk ook gewoon het Honda team wat toen Brown werd. En vervolgens waren die auto's zilver. En toen was het ineens het Mercedes fabrieksteam.
Zo gaat
het. En die motorenfabriek is ook gewoon overgenomen van Ilmore, dus ja.
Het is wel een team met enorme potentie volgens mij. Want als je kijkt naar hoeveel geld zij altijd hebben gehad, dan bungelde Force India altijd onderaan. Ze hadden nooit geld tot hun beschikking. Het was altijd gedoe om weer een seizoen uit te zingen. Maar nu, met de komst van Lawrence Stroll, is er eindelijk een keer budget beschikbaar om ook stappen te gaan maken. Dus nu hebben ze en een hoop budget. Nou, een viervoudig kampioen. Dus ik denk wel dat team... ik wil niet zeggen dat ze om de titel mee gaan doen, maar ze gaan wel structureel vaker hoog in de subtop eindigen.
Ja. Ik vind het leukste aan deze overstap nog wel dat Sebastian Vettel de teamgenoot van Lance Stroll wordt. De veel gehate Formule 1 coureur, ook in deze podcast wekelijks.
Nou ja, we gaan nu zien hoe goed Lance Stroll echt is.
Ja, misschien, ja, het is een beetje speculeren. Maar ik zou het zo mooi vinden als hij maar een paar tienden van Vettel afzit. En dat we hem al die jaren onderschat hebben.
Ja, maar eigenlijk probeer je gewoon weer de Lance Stroll discussie uit te lokken natuurlijk. Ja,
ik heb hem graag.
In de gaten. Ja. Nee, ja, daar hebben we het nou al genoeg over gehad. Sebastian Vettel is sneller dan Lance Stroll, die durf ik wel aan. Dus daar heeft hij hier...
Dat is een uitspraak.
Daar heeft hij geen kind aan volgend jaar. Als die auto bij hem past. Nee, ik vraag me meer af wat jij zegt inderdaad over dat ze nu meer geld tot hun beschikking hebben. Volgens mij hebben ze dat dit seizoen ook gezegd. Dat ze dan moeite hebben om te kijken waar ze dat geld in moeten steken. Ja. En dat, als je altijd gewend bent om op die manier gewoon... Ah, dit is ons de ontwikkelingstraject. Dat kost zoveel. We weten precies wat we dan met elk kwartje kunnen doen. Of elk dubbeltje. En dan is het misschien wel juist moeilijk om dan te denken... Oh, we hebben een ontzettend budget tot ons misschien. Maar hoe gaan we dat budget vertalen in een snellere auto?
Ja. Maar juist met de budgetcap ook. Dan heeft iedereen hetzelfde budget. Ja. En je zag juist dat Force India was er meester in. Gewoon om iedere dollar het beste te investeren. Ik denk als je om gaat rekenen van hoeveel punten pakt ieder team per dollar... dan staat Racing Point in alle lijstjes bovenaan.
Zeker.
En daar gaan ze denk ik heel veel baat bij hebben.
Ja, dus in dat opzicht is het gewoon... als je kijkt naar het perspectief, dan snap ik heel goed dat Vettel daarvoor gekozen heeft. Dan zit er echt wel heel veel rek in dat team. En de naam Aston Martin is ook leuk om weer... het is toch mooi om bij te zijn.
Moet Vettel bang zijn?
Voor Aston Martin?
Ja, volgend jaar?
Dan moeten we wel heel erg in de speculatietour gaan. Ik heb geen idee. Ik heb geen idee of ze volgend jaar weer een Mercedes kopie... Nou, in grote delen wel, want je mag de auto niet al te veel veranderen. Ja, we moeten het zien. Ik denk niet dat ze volgend jaar al echt een bedreiging zijn voor de top, eerlijk gezegd.
Nu staat dit weekend in het teken van de 1000ste Grand Prix in de Formule 1 geschiedenis van Ferrari. Nu dachten we, nou, we gaan volledig vooruitblikken op hoe Ferrari het deed in de Formule 1. Maar eigenlijk overschaduwt Vettel een beetje dat nieuws.
Ja,
tenminste, het is waar je voor kiest als media, maar wij vinden het ook veel interessanter dat Vettel die overstap maakt natuurlijk.
Ja.
Is Ferrari er blij mee dat Vettel het nieuws zo domineert?
Ja, ik heb geen idee. Dat zullen ze nooit zeggen. ja, ik denk zelf, ik zag allemaal tweets voorbij komen van ah, dat Vettel dat doet op de dag, op dit weekend, dat Ferrari, ik weet niet of Ferrari daarna zo wakker van ligt, dat het ook nu de donderdag en de vrijdag heel veel over Vettel gaat. Maar
zijn ze toch heel erg blij mee, Ferrari?
Dat leidt wel een beetje af van de, ja, van de malaise. En tenzij die Ferrari opeens wel als een trein loopt, dan zou dat zal weer zuur zijn voor ze. Ja. Maar ik denk dat ze er niet heel, heel rauwig om zijn. Het was sowieso al niet, inderdaad, wat Joost zegt, een weekend waar Ferrari heel erg naar uitgekeken heeft. Hoe gek dat ook mag klinken, want het is natuurlijk wel ontzettend bijzonder dat je als één team 1000 races hebt gereden straks.
Maar ja, dan had het die donderdag tijdens de persconferentie iets anders helemaal. Zeker in de persconferentie met, want die heb je die gezien met Leclerc en Vettel. En Leclerc die zat er voor spek en bonen bij.
Ja, die zit onderuit gezakt.
En al was die transfer niet geweest, dan was het alleen maar gegaan over hoe slecht het wel nu de Monza ging. Dus ja, nu kreeg Vettel alleen maar vragen over de toekomst. Dus ja, dus ik denk dat Ferrari daar niet heel erg mee zat, hoor. En de plaatjes van de heel mooi bordeaux-rood gespoten auto, die gaan toch wel rond.
Zijn jullie fan daarvan? Van ja, die bordeaux-rode auto?
Ja, schitterend. Ja, zeker.
Ik denk dan altijd meteen van, ah, waarom houden ze het niet gewoon zo?
Ja. Nou, ik had het met jou net ook al over, Joost, dat we zeggen altijd Ferrari-rood. Maar eigenlijk is dus Ferrari-rood eigenlijk deze kleur die we zien, nu op de auto.
Ja, ik ben geen groot Ferrari-historicus, maar...
Ik stel allemaal moeilijke vragen aan jou.
Ja, dat vind ik een beetje uitdaging. Nee, voor zover ik weet, reden ze in de jaren 50 in de Formule 1 wel gewoon met Corsa Rosso. Dus dat is de gewone rood, de rood-rood, brandweerwagenrood.
Brandweerwagenrood.
Laten we dat in Italië niet zeggen, maar dat is de normale rode kleur.
Wat we nu ook op de safety car zien.
Ja, maar die kleur die we, die meer bordeaux-rode, burgundy heet het in het Engels, die zat wel ook op eerdere, vroegere modellen van Ferrari, waaronder de 125S, wat de eerste raceauto en ook de eerste zelfgebouwde auto van Enzo Ferrari was. En volgens mij ook de Alfa Romeo's, want Scuderia Ferrari was eerst gewoon een team wat met Alfa Romeo's reed in de jaren voor de oorlog. En nu gaan we echt geschiedenis even in, maar met het onderwerp mag het wel even. En volgens mij hadden die wel vaak die bordeaux-rode kleur. Dus er zit wel echt heel veel geschiedenis in.
Ja, het is eigenlijk hopen voor alle Ferrari-fans dat er iemand crasht op een lichte manier, gewoon veilig, zodat de safety car de baan op komt. Dan rijdt er dit weekend toch nog een rode auto vooraan.
Ja.
Echt zo geprogrammeerd.
Ja, is over nagedacht. Ja. Nee, ja, Bas. Dat is lastig om zelf aan de kop te komen. Dan heb je helemaal gelijk. Ja.
Er zijn 3000 fans aanwezig. Elke dag.
Maar moeten we even uitleggen dat de Mercedes rood gespoten is?
Oh, ik dacht dat ik dat net gezegd had. Ja, de safety car, dat is een Mercedes. Die is rood gespoten ter ere van Ferrari.
Ja, precies. Ja.
Dat het toch even duidelijk is. Nu mogen er 3000 fans aanwezig zijn per dag op het circuit. Dat stelt niks voor. Is het toch leuk?
Ja,
tuurlijk.
Ja,
wat voegt het toe?
Nou, voegt het terug naar het oude normaal. Gewoon de horen fans langs. Kijk, Formule 1 is wel bij. Ik moet niet zeggen dat ik de fans echt heel erg gemist heb.
Nee, maar ik toch, dus persoonlijk ook niet. Formule 1 is wel een sport waar je fans.
Ja, maar toch. Ik heb ook van de week weer een paar oude races op Monza terug zitten kijken, fragmenten. En dan zie je die hordes, massa's mensen onder dat podium staan. En denk je, ja, het was toch wel heel veel mooier geweest als Gasly dat podium had kunnen vieren. Met duizenden mensen onder zich. En het haalt toch wel iets van de charme weg.
Ik vind het, ik word er van al die lege tribunes word ik wel een beetje verdrietig van. Ik vind het echt. Ik vind dat echt. Ja, ik bedoel, ik mis ze niet letterlijk tijdens het kijken. Dan volg je de race gewoon en dan heb je het inderdaad niet in de gaten. Maar zeker na de finish. Maar ook bij de start, weet je wel, als je bij een Grand Prix aanwezig bent, dan is er voor de start is er echt zo'n buzz op de tribunes. En dat is gewoon geweldig. En dat hele evenement op zichzelf al is al geweldig. En nu is het gewoon. Ja, nu mis je dat allemaal. En ik bedoel, ik zou graag weer naar de Formule 1 willen voor persaangelegenheden. Maar ik moet zeggen dat ik het wel minder leuk zou vinden, denk ik nu. Hoewel ik heel graag naar Mugello was gegaan. Maar veel minder leuk zou vinden dan. Want normaal vind ik dat evenement juist geweldig. Dat je naar Silverstone gaat, waar dan op zo'n dag, 120.000 man is. Weet je, dat is gewoon die sfeer. Dat is wat het mooi maakt. En als het allemaal leeg is, ja, dan lijkt me dat echt heel saai.
Ja, en ik denk dat je ook wel naar Toscane had willen gaan, omdat het daar heerlijk weer is. Patrick, ja, we starten eerst even je bumpertje.
Yes, it's go!
No, Max Verstappen!
5 pounds off at the corner. This is the worst start for a Grand Prix that I have ever seen in the whole of my life.
Ja, dit bumpertje is er een beetje om een beetje drama te creëren. Van gaat het wel regenen dit weekend? Wordt dit jouw kortste tekst in deze rubriek ooit?
Dat zou zomaar kunnen, Bas, want het gaat niet regenen, helaas. Nee, echt 0% kans op regen.
Oh, nul.
En ja, best nul, ook niet omdat het jinx, het gaat gewoon niet regenen. Ja. Kan niet. Onmogelijk.
Okay.
Maar het wordt wel een van de heetste Grand Prix van het jaar. Oh. Namelijk 32 tot 35 graden over het hele weekend.
Dan denk ik meteen aan, oei, de bandjes.
Ja, maar we hebben wel de hardste banden mee. Oh. Pirelli. Die hebben de C1, 2 en 3 meegenomen. Dus dat zijn dezelfde banden als de eerste race op Silverstone. Misschien gaat er bij mensen een belletje rinkelen. De banden die leg gingen bij de Mercedes.
De plofbanden.
Ja, hoop op een vroege safety car dat weer iedereen veel eerder dan gepland een pitstop moet maken. Eén stopper.
Maar ja, dat wil ik ook vragen. Het is gewoon een instopper.
In principe wel, ja.
Ja, hoewel het is een beetje ruw asfalt.
Ja, het is in principe een bandenvreter.
Ja.
Maar die harde banden die zijn zo hard, daar kan je bijna op elk circuit volgens mij wel een stoppen mee doen.
Ja, vrees van wel.
Ja.
Saai.
Ja, maar ik moet wel even zeggen, ik denk dus dat inhalen lastig wordt en dat de ingrediënten voor een optocht, die zijn er wel een beetje.
Ja.
Maar ik dacht afgelopen zondag om 3 uur, een paar minuten voor de race. En eigenlijk ook nog in de eerste paar ronden.
Om 3:30 eigenlijk ook nog.
Ja, van dit wordt echt de saaiste race van het jaar.
Oh.
En,
ja, dat maakt het ook leuk, toch?
Look what happened. Ja. Dus ik ga niet vanaf nu al vooraf al zeggen dat het heel saai wordt. Want de kans is best groot dat er weer...
Maar dat is ook onzin.
Ja.
Je hebt toch al zondagmiddag om 3:30 dat het toch begint alweer te kriebelen. Dat je toch wel een beetje zenuwachtig bent. Ongeacht dat er zelfs voor Sochi weer over 2 weken zou ik dat nog hebben. Dus dat... Ja. En Mugello helemaal, als het al wordt een saaie race, dan zijn het toch mooie plaatjes en komt helemaal goed.
En dan zouden ze nou voor de 10e keer op Mugello komen, dan zijn alle variabelen en verrassingen zijn er wel uit. Maar ik denk dat dat nu niet het geval is. Hoe goed voorbereid die teams er ook op afkomen op zo'n circuit.
Ja.
Ze weten vanavond tot gort eigenlijk, maar toch zit er echt nog wel een verrassing in hoe dingen zijn. En
daar is weer de beroemde N.
En wat zien we langs de baan in Silverstone, Mugello? Grindbakken.
Ook grindbakken.
Dus een foutje wordt snel afgestraft.
We hebben het nog gecheckt, er zijn geen track limits. Het is gewoon, als je eraf ligt, dan lig je er vaak ook echt af.
Ja, dan sta je in het grind.
Ja.
En dat verhoogt de kans op een zeer roodgespoten safety car de baan wel weer, denk ik. Dus, want als een auto daar in het grind staat, in een bocht, dan moet de safety car eruit komen.
Ja.
Het is tijd om te gaan voorspellen. En het voorspellen doen we aan de hand van het NuSport GP-spel natuurlijk. Zullen we gelijk gewoon de top 3 gaan verklappen. Joost, wat denk jij ervan?
Ik denk dat Max Verstappen gaat winnen.
Denk je dat echt?
Ja, dat denk ik echt. Dat is niet...
Ik wil dat ook zeggen. Ik dacht dat ik al verrassend was.
Maar... Nee, ik denk dat het wel een Red Bull weekend wordt dit. Zomaar.
Ja?
Ja, Mercedes gaat sterk zijn en er zal heel veel voor nodig zijn. Dus het is een dubbeltje op zijn kant. Maar ik denk dat Verstappen de Mercedes er wel bij kan houden.
Maar dit zeg jij zonder oranje bril?
Dat zeg ik zonder oranje bril en dat zeg ik ook...
Geen Tom Coronelletje?
Nee, dat zeg ik ook terwijl ik maar 1 vrijtraining heb gezien. En eigenlijk het ook natuurlijk nog niet weet. Dat zeg, die disclaimer die gooi ik er graag bij. Maar ik denk dat Red Bull goed voor de dag gaat komen. Dus Verstappen 1, Hamilton 2 en Bottas. Ik voorspel Bottas buiten het podium. Dat is gewoon een soort van... dat vind ik gewoon fijn om te doen. En ik denk Leclerc op de derde plek.
Ja? Leclerc op de derde plek?
Ja, gewoon een verrassend podium. Ja, ga je ermee naar de Unibet dan of zo met deze voorspelling?
Oh ja, daar zou je heel veel geld mee.
Ze zei dat iemand met dat vorige podium, Finn had daar 170.000 keer zijn inleg voor gekregen. Nee,
maar jij zei dat het niet waar was.
Nou, het is zo onwaarschijnlijk.
Ja, maar dan weet je niet of het niet waar is natuurlijk.
Nee, dat klopt. Maar te mooi om waar te zijn, dan gaan wel bij mij alle alarmbellen af. Precies dat podium voorspellen, terwijl het in, wat zeiden we nou, in 8 jaar überhaupt niet gebeurd was dat er geen topteam op het podium stond.
Nee, oké, maar als je toch een gekke voorspelling doet, dan is die kans natuurlijk alweer... Hij ging niet voorspellen Hamilton 1, Bottas 2, Verstappen 3.
Nee.
Hij ging iets geks doen.
Ik zag wel, had een man €33.000 op een winst van Hamilton gezet.
Ja, heb ik ook gezien.
Tegen een quote van €1,30. Ja, dus dan win je 1,50. Praktisch niks.
Ja.
Maar ja, dan lever je al €50.000. Dat levert €50.000 op.
Ja, was alles kwijt.
Was alles kwijt.
Ja, ik weet niet gokken.
Maar als jij €33.000 te besteden had, op wie zou je dat dan zetten, Patrick? Ja, dan zeg je in één keer geen Max Verstappen meer natuurlijk.
Nee, nee.
Dan maar moet ik de voorspelling ook even terug.
Ja.
Nee, ik denk ook dat Verstappen gaat winnen. Ja, het ziet er gewoon goed uit. Er is echt niet zo dat in Monza of in Spa deed die auto nog aardig. Dit circuit moet die auto veel beter liggen dan Spa. Ik denk dat Monza een one-off was. Ik denk dat Verstappen heel sterk voor de dag gaat komen. Verstappen gaat winnen. Bottas gaat tweede worden. Hamilton heeft het toch moeilijk dit weekend. Eindelijk een keer die pech.
Nou, eindelijk. Vorige week toch ook. Stop and go.
Pech, maar toch ook wel weer...
Autopech.
Ja, gewoon pech.
Maar de AMB.
Hij heeft zich goed hersteld. En ik denk ook een beetje goede hoop. Want ik hoop toch dat Vettel zijn revanche eindelijk gaat halen. Ferrari sterker voor de dag. Vettel op plekje 3.
Nou,
en dan hebben we echt een fantastische race gehad.
Ik hoop echt dat mensen jullie nog serieus nemen. Maar misschien ben ik wel degene...
Of... Jij vraagt de hele tijd om die domme voorspellingen.
Ja, dat is wel waar. Ja. Ja, het is inderdaad ook zo saai als je helemaal het bot als
voorspelt. Ja, als ik dat voorspel, dan krijg ik weer door dat het te saai is.
Dus, ja. En misschien ben ik ook wel een beetje negatief, maar ik ga dat wel gewoon in mijn NuSport GP-spel invullen hoor. Helemaal het bot als Verstappen. Tuurlijk. Dan zoeken jullie het maar uit.
Maar wat ik dus vaak doe, is dan... ik zet vaak in op Hamilton.
Ja, maar je past het nog aan naar de derde vrije.
Nee, bij Unibet. Dat heb ik, doe ik de laatste tijd niet zoveel meer, maar dat heb ik al gedaan. Dus bij Unibet of bij een ander gokkantoor, zoals noem maar nog eens een paar. Toto of William Hill. Ja. Zo, dan hebben we dat niet verkeerd gedaan. Want dan weet ik gewoon, als Hamilton gewoon wint, dan verdien ik geld. En anders hebben we een leuke race.
Maar we mogen in Nederland niet gokken.
Geweldige tactiek.
Oh ja, dat is ook leuk.
Dat is een geweldige tactiek.
Een soort van... slot op de deur.
Ik weet eigenlijk niet of we gokken mogen aanprijzen, want het is natuurlijk nog steeds illegaal.
Mensen niet gokken, speel vooral het is heel slecht voor
je. GP-spel. Veel leuker. GP-spel moeten mensen
spelen. Ja, gratis. En gokken is verslavend, moet je niet doen. Het is nog erger dan roken.
Ik vrees dat we heel snel een einde moeten maken aan deze uitzending, want anders krijgen we nog de autoriteiten achter ons aan. Dat moeten we ook niet willen. Dit was hem weer. We zijn er maandag om 11 uur zijn we live op YouTube. Dan gaan we live de Bordradio opnemen. Schakel dan vooral lekker in. youtube.com/deBordradio. En dan is er weer een nieuwe editie. Dan gaan we vooral terugblikken op die Grand Prix van Toscane. En dan gaan we echt zien of Leclerc of Vettel op het podium komt. Nou, ik durf al €33.000 in te zetten dat niet gaat gebeuren.
Oeh. Maar wat ga je dan wel doen als het wel gebeurt? Je gaat het niet inzetten.
Gaan we maandag evalueren.
Ja.
Nee. Gaan we maandag evalueren.
Maar Mugello is in potentie gewoon een Red Bull baantje, dus daarom. Hou het daar gewoon bij.
Max Verstappen lekker 3, maar en dat zou ik ook prima vinden natuurlijk. Heb je nou nog vragen voor Joost of Patrick of naar Bas? Je zegt van Bas, wat ben jij voor gek? Stuur dat gewoon naar podcast@nu.nl. We lezen alles, we proberen al jullie vragen te beantwoorden. En dan zien we jullie maandag weer. Bedankt voor het kijken en tot maandag.